Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Ik zag namelijk dat die mensen wel degelijk empathie konden hebben. En ik zag dat ze wel humor hadden. En eigenlijk gingen die boeken dus over de buitenkant van iets wat we met z'n allen autisme noemen.
Hoe begrijp je gedrag dat anderen vreemd of zelfs eng vinden? Psychiater Bram Sizo vertelt over de verhalen achter het masker van autisme. Van een actrice die rust vindt in een script tot een man die strijkbrouten verzamelt. Elk gedrag kent een reden. Wat gebeurt er als we niet oordelen, maar vragen naar het hoe en waarom? En hoe helpt verwondering ons om autisme te ontmaskeren? Luister naar Bram Sizo op CCE Podium. Autisme is niet eng als je vraagt naar het hoe en waarom.
Op 2 oktober 1982 vertrok een Nederlandse onderzeeboot, de Haarmeister Tijgerhaai, om 6:00 's ochtends in stromende regen uit de haven van Den Helder richting de Noordelijke IJszee. Voor een geheime patrouille. Als piepjonge, kersverse jongste officier aan boord van de Tijgerhaai verwonderde ik mij over van alles en nog wat er aan boord gebeurde en wat er zou gaan gebeuren. Hoe zou het zijn om onder water te varen? Hoe zou het zijn om straks te eten onder water? Hoe zou het zijn om Russen te gaan opsporen en zou het ook zo kunnen zijn dat de Russen ons gingen opsporen? Dat was een en al spanning. En in de loop der jaren zijn die meeste dingen wel gewoon geworden. Ben ik daaraan gewend. Maar één ding bleef mij verwonderen. En dat ging over de mensen aan boord zelf, over de bemanning. Want hoe was het toch mogelijk dat we tijdens zo'n geheime patrouille, die 6 weken duurde, waarbij je 6 weken meer dan 100 meter onder water zat, achter elkaar met 70 mannen in een soort stalen rioolpijp van 2700 ton, onder operationele omstandigheden nooit één keer ruzie kregen. Dat bleef me verwonderen. En toen ik bij de onderzeedienst na 10 jaar een beetje was uitverwonderd, toen wilde ik meer gaan weten over mensen. Dat intrigeerde mij. En ik ging geneeskunde studeren in Amsterdam. En nadat ik de studie had voltooid, wilde ik tropenarts worden. En ik ging met het gezin naar Malawi, een prachtig land in Zuidoost-Afrika, en werd daar tropenarts in Mulanje Mission Hospital. En dat die verwondering, die aan boord van die onderzeeboot een goed kompas was geweest, bleek ook toen op te spelen. Want ik verwonder me over wat daar gebeurde. Want hoe was het toch mogelijk dat die mensen daar onder die soms erbarmelijke omstandigheden van armoede en aids hun rug recht hielden en een enorme veerkracht en levenslust tentoonspreiden? Daar kon je als Hollander niet goed met de pet bij. En ik herinner me één incident dat ik op een avond waarschijnlijk nogal gestrest was door personeelsgebrek en door financiële tekorten. En ik liep door het ziekenhuis, ik moest nog wat mensen zien. En er was een vader en die vroeg mij iets over zijn zoon. En die zoon die was opgenomen bij ons met een laatste stadium van aids. Net zoals alle 300 andere patiënten overigens. En ik was wat korzelig en ik was kortaf. En later realiseerde ik me dat en ik ging terug. Op weg naar huis ging ik naar hem toe en ik bood mijn excuses aan. En toen keek hij me aan, heel indringend. En toen zei hij, dokter, ik weet dat u uw best doet. En dat waarderen we enorm. Verlies geen moed. God bless you. En de volgende ochtend was zijn zoon dood. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik de dokter was, dat ik hem had moeten inspreken, terwijl hij mij moet insprak. En ik dacht, waar haalt hij de kracht vandaan om dat te doen? En zo hebben we in Malawi een heleboel dingen meegemaakt en die verwondering over mensen werd eigenlijk alleen maar groter. En toen we terug moesten naar Nederland, besloot ik een opleiding psychiatrie te gaan doen. Want ik wilde me verder gaan verdiepen in hoe het gaat met mensen als hun denken en voelen hen in de steek laat. Dus ik was nog niet 1 maand terug in Nederland of ik meldde mij aan bij de Franciscushof in Raalte, waar de psychiatrieopleiding plaatsvond. En ik werd meegenomen door een collega en geïntroduceerd aan mijn eerste supervisor. En die zei: Bram, welkom op de afdeling verslavingspsychiatrie van de Zwolse Poort. Jouw eerste patiënt heeft PDD-NOS. En waarschijnlijk zag ze aan de lege blik in mijn ogen dat ik geen idee had waar ze het over had. Dus ze legde uit dat is een vorm van autisme bij volwassenen. Nou, ik liet dat niet op mij zitten en de leercurve was steil. Ik ging een heleboel boeken lezen en ik leerde over autisme. Ik leerde dat autisme te maken heeft met een beperkte, wederkerige sociale interactie en problemen in de verbale en non-verbale communicatie. En dat autisme dat had te maken met stereotype gedragingen en beperkte interesses. En toch waren de dingen die ik zag aan die patiënten op die afdeling die niet in die boeken stonden. Ik zag namelijk dat die mensen wel degelijk empathie konden hebben, als je maar de tijd nam om voor hen tot die empathie te komen. En ik zag dat ze wel humor hadden. En ik zag dat ze ook emoties hadden, alhoewel ze zich er zelf soms geen raad mee wisten. En ik zag dat ze worstelden. Worstelden met alledaagse dingen. En ook dat stond niet in de leerboeken. En eigenlijk gingen die boeken dus over de buitenkant van iets wat we met z'n allen autisme noemen. Het ging over het gedrag en niet over de oorzaak. En ik dacht, ja, eigenlijk kunt je zo voorstellen dat die gedraging, dat gedrag, dat zogenaamde autistische gedrag is net als de buitenkant van een masker. Het is alsof een masker verschillende kleurenconfiguraties heeft en aan de hand van die kleurenconfiguratie kun je zeggen, ja, er is sprake van autisme. En wat nou bijzonder was met het autisme, is dat die kleuren ook konden veranderen en dat het nog steeds autisme heette. Dus dat was de buitenkant van het masker. En hoe zag dat gedrag er dan uit? Dat was gedrag waar mensen van schrokken, wat sommige mensen eng vonden. Het ging bijvoorbeeld over een man die enthousiast vertelde dat hij strijkbouten verzamelde. Of het ging over een kind dat zich in de pauze op school op de wc verstopt. Niet 1 keer, jaren achter elkaar. En het gedrag wat autistisch werd genoemd ging over een man die heel veel gamede. Zoveel dat hij niet meer aan eten toekwam. En het ging over een vrouw die botte opmerkingen maakte, terwijl ze best wel intelligent was. Dus dat vreemde gedrag, dat verwonderde mij. En ik dacht, daar moet ik meer van weten. En wat kun je dan beter doen dan vragen te stellen? Dus ik herinner me 3 mensen die ik met u wil bespreken. 3 mensen met autisme die mij uitlegde over hun gedrag. Als eerste de vrouw met blokken. Het gaat over een 35-jarige vrouw die wordt opgenomen met een ernstige psychose op een crisisafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. En omdat zij gedrag vertoonde wat deed denken aan autisme, namelijk dat ze erg gefocust was op details en erg in de war raakte als de dingen niet gingen zoals zij wilde, werd er gevraagd, kun je diagnostiek doen naar autisme? Dus dat deden we met het team en inderdaad was er sprake van autisme. En in dat onderzoek vroeg ik verder door naar die detailwaarneming. En ze zei, ja, ik herinner me dat ik, het is heel stom, maar dat ik vroeger op school, op de lagere school, herkende ik de andere kinderen niet aan hun gezicht, maar aan de vorm van de broeksplooien in hun knieholtes. Ik zei, heb je dat ooit wel eens tegen iemand verteld? Nee, zei ze, nooit. Ik zei, en als ik jou een vraag stel, dan lijkt het net alsof er een tijdje tussen zit voordat je antwoord geeft. Ja, zei ze, maar dat komt omdat ik dan de blokken moet bekijken. En ik zei, welke blokken? Ze zei, nou ja, ik heb in mijn hoofd eigenlijk altijd gekleurde blokken die op verschillende manieren op elkaar gestapeld staan. En zo begrijp ik wat er gebeurt om me heen. En ook dat had ze nog nooit met iemand gedeeld. En zij had ontzettend veel last van angsten en van het horen van stemmen 's nachts. En daar ontregelde ze enorm van. Dus ik probeerde met haar een lage dosering antipsychotica. En 2 dagen later zagen we elkaar. En toen zei ze, ja, de stemmen die zijn een stuk minder. Maar ik ben gestopt met de medicijn. En toen zei ik, ik snap het niet. De stemmen zijn toch minder? Waarom ben je gestopt? En toen zag ik dat ze me aankeek en dat er een traan langs haar neus biggelde. En toen zei ze, mijn blokken zijn omgevallen. En een tweede voorbeeld is van een 72-jarige man die in een dagbehandeling zat voor ouderen met depressie. En hij zat er al een geruime tijd en hij deed nooit mee aan groepsactiviteiten en hij maakte vervelende opmerkingen. Kortom, hij stond te boek als een nare man bij de verpleging. En ook bij zijn familie trouwens. Want toen zijn vrouw was overleden, na een kort ziektebed, ging hij op vakantie, omdat, zo vertelde hij mij, de vakantie nu eenmaal geboekt was. En daar ontmoette hij een vrouw en een week nadat hij terug was, ging hij samenwonen met die vrouw. Nou, dat was voor de kinderen te veel. Die zeiden, pa, je was altijd al een moeilijke man, maar dit was de druppel die de emmer deed overlopen. En deze man, daar werd ook autisme-diagnostiek bij gedaan, omdat hij wel heel erg gespitst was op orde en regelmaat. En in die diagnostiek was het erg ingewikkeld om te weten hoe hij vroeger had gefunctioneerd, maar uiteindelijk werd de diagnose gesteld. En ik vroeg hem in dat onderzoek, wat maakte nou dat je zo snel na het overlijden van je vrouw weer ging samenwonen met een andere vrouw? En toen zei hij, ja, maar dokter, elke man heeft toch een vrouw nodig? En daarmee nam ik geen genoegen en ik zei, wat maakt dat elke man dan een vrouw nodig heeft? En toen zei hij, ik ben niks zonder dat iemand mij uitlegt wat ik moet aandoen, hoe ik moet praten, wat ik moet zeggen tegen mensen. Ik ben daarvan afhankelijk, zei hij zelf. En ik kon het niet nalaten, dus ik vroeg ook, wat maakt dat u af en toe opmerkingen maakt waar andere mensen toch een beetje boos van worden? Hij zegt, nou, ik heb geleerd al van jongs af aan dat dan mensen een beetje op een afstand blijven. Het derde voorbeeld gaat over de actrice. Dit is een 48-jarige vrouw die actrice is en die opgenomen werd op een crisisafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis omdat ze met haar auto tegen een boom was gereden in een poging zichzelf van het leven te beroven. En omdat zij op de afdeling eigenlijk niet begrepen werd en omdat zij heel erg boos werd als iets niet ging zoals was afgesproken, vroeg een leerlingverpleegkundige, heeft deze mevrouw geen autisme? En we deden het onderzoek. En ja, er was sprake van autisme, maar het was een moeilijk onderzoek, want dat masker was eigenlijk blanco. Er waren eigenlijk helemaal geen kenmerken te zien. En toen ik dat met haar besprak, niet wat zij deed, maar hoe zij haar werk deed en hoe zij haar vrije tijd besteedde, zei ze, ik ben actrice en dat is een zegen. Er heeft me niets beters kunnen overkomen dan dat. En ik vroeg haar waarom dat was. En ze zei, weet je, als actrice krijg je een script. En in dat script staat hoe ik moet kleden, wat ik moet zeggen, hoe ik mijn handen moet houden, hoe ik moet kijken. Kortom, dan kan ik wel mezelf staande houden. Maar in de vrije tijd helemaal niet. Dus wat mensen zeggen over hun gedrag gaat over wat betekenisvol is in de eerste plaats. En in de tweede plaats strategieën hoe ze zich staande hebben weten te houden. En wat kun je nou doen om daar achter te komen? Nou, wat daarvoor nodig is, is verwondering. Je moet je verwonderen over het gedrag en je er niet bij neerleggen. En wat is dan autisme? Het is geen ding, dat weten we. Autisme is niet zoiets als een baksteen of een gebroken been. Autisme is een construct, is een begrip wat we met z'n allen hebben gedefinieerd en wat eigenlijk neerkomt op een kwetsbaarheid, op een erfelijke kwetsbaarheid. En met die kwetsbaarheid kan het je staande houden in het hier en nu een worsteling worden. En dat kan leiden tot gedrag zoals het verzamelen van strijkbouten of je op de wc verstoppen of heel veel gamen of botte opmerkingen maken. En eigenlijk wil je weten wat zich nou achter dat masker afspeelt. Hoe komt dat gedrag nou tot stand? En daar zijn twee dingen belangrijk. De eerste is betekenisverlening. Elke seconde komen er zo'n 10 miljoen prikkels op ons af. En als we ons bewust zouden zijn van al die prikkels, zouden we helemaal gek worden. Dus wat er gebeurt op een pre-reflectief niveau, is dat er een selectie wordt gemaakt van die prikkels die salient zijn, met een Engels woord, die belangrijk zijn in de context waar we ons op dat moment in bevinden. En het bijzondere is nu dat als we met een groep mensen zijn, dat er vrijwel altijd overeenstemming over is, over wat salient is in die context. Met andere woorden, er is een gedeeld begrip van de werkelijkheid. Wat nu als die betekenisverlening op dat pre-reflectieve niveau, dus zonder dat we ons daar bewust van worden, anders verloopt? Dan ga je letten op details in de omgeving die andere mensen helemaal niet belangrijk vinden. Of je gaat juist niet letten op details die andere mensen wel belangrijk vinden. En dan ontstaat er een verstoring in dat gedeelde begrip over de werkelijkheid. En dat geeft angst. In de eerste plaats bij de andere mensen. En dat leidt tot conflicten. Dus die betekenisverlening is het eerste element waar je naar moet zoeken als je achter dat masker gaat nadenken over gedrag. Het tweede element is zelfregulatie. Elk levend organisme heeft een intuïtieve neiging om zich te positioneren in de situatie waar ze zich op dat moment in bevindt. Of hij zich in bevindt, afhankelijk van het geslacht van het organisme. Nou, iedereen, elk organisme heeft bepaalde behoeftes en bepaalde dingen die er niet moeten gebeuren om die instandhouding te optimaliseren. En dat noemen we zelfregulatie. En als nou die behoeftes verstoord worden doordat je bijvoorbeeld erg overgevoelig bent voor prikkels, dan is die positionering van jezelf in de omgeving, die zelfregulatie, wordt erdoor beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan het kind wat zich op de wc verstopt, omdat het die prikkels niet aan kan. Denk aan die man die strijkbouten verzamelt, omdat hem dat rust geeft. Denk aan die vrouw die heel veel gamet, omdat die virtuele werkelijkheid wel voorspelbaar is, terwijl de rest van haar leven niet voorspelbaar is. En denk aan die man die botte opmerkingen maakt om die andere mensen een beetje op afstand te houden. Dus met deze twee elementen kun je meer begrip krijgen over wat er zich voor dat masker afspeelt aan gedrag. En nu kunnen we dus begrijpen waarom mensen met autisme in sommige situaties gedrag laten zien dat andere mensen eng vinden. En daarvoor is in de eerste plaats verwondering nodig. En in de tweede plaats is het nodig om met mensen samen die ontdekkingsreis aan te gaan. Om hun blijde en hun wanhopige momenten te gaan meeervaren, meebeleven. Om hun logica te gaan snappen en om de afschuw voor andere mensen te gaan begrijpen. Dus door te luisteren en te praten met mensen met autisme kun je het autisme ontmaskeren. En kun je begrip krijgen voor het gedrag, waardoor het minder eng wordt. Dat doe je door te vragen naar het hoe en waarom. Dank u wel.